Ik maak vaak een onderscheid tussen een goed bedoelde intentie en een ferm besluit. En toen ik nog dronk, heb ik talloze keren een heel gemeende en goed bedoelde intentie geuit. En die klonk dan, vandaag drink ik niet. En op het moment zelf voelde dat dan als vastberaden en echt heel committed. Maar ondanks al die vastberadenheid was die intentie nooit een lang leven beschoren. Er kwam altijd al snel een beter plan voor in de plaats. En dat was dan een plan dat me overhaalde om toch te drinken. En een ferm besluit, een besluit dat echt staat als een huis, dat is echt iets anders. En dat verschil heb ik pas jaren later leren kennen. En in deze aflevering neem ik je mee in wat er nou zo verschillend is aan die goed bedoelde intentie en een ferm besluit. Maar ook waarom dat zo is. Waarom die goed bedoelde intentie je steeds weer laat struikelen. En wat een besluit doet. Een besluit dat echt staat. Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan. Maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol. En ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben. Waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij. Toen ik nog dronk en me regelmatig voornam om dat niet meer te doen, was er één woord dat ik vaak gebruikte. Proberen. Ik ga proberen om niet meer te drinken. En dat klonk in die tijd best goed. En dat voelde ook goed. Maar proberen is geen besluit. Proberen is op wilskracht vertrouwen. Proberen is een voorbehoud maken dat het ook wel eens niet goed zou kunnen gaan. En een besluit, een commitment, dat is echt iets anders. En niet omdat je het nog meer wil, want ik weet dat ik het toen ook echt al heel graag wilde. Maar het gaat er dus ook niet om hoe gemotiveerd je bent of over hoe graag je het echt wilt. Waar het om gaat, is dat de deur niet dicht zit. De deur staat als het ware op een kier, vanaf het allereerste moment. En zolang je in die modus van proberen zit, bestaat er dus ruimte om die deur verder te openen. En mogelijk ben je je hier niet eens van bewust. Maar daarom begrijp je dus ook niet dat al dat proberen niet een keertje leidt tot succes. Precies daarom is het heel belangrijk om je er wel bewust van te worden. Want de woorden die je gebruikt, die doen ertoe. Hoe je ergens over denkt, hoe je ergens over praat, dat is wel degelijk van belang. En word je dan dus ook bewust van de ruimte die je mogelijk onbewust inbouwt voor het al dan niet slagen van je poging om je relatie met alcohol te veranderen. En hier past nog een uitspraak bij die ik vaak doe. Misschien is ja. Als je houding er eentje is van ik zie wel, dan is de kans groot dat je op een bepaald moment, op een avond, na een intense dag, tijdens een feestje, samen met mensen of alleen, dat je dan opeens voelt dat die deur open staat en dat je er met een intense kracht naartoe wordt getrokken. Een kracht waar je de volgende ochtend heel verbaasd van opkijkt en je jezelf afvraagt, hoe kan het nou waar zijn dat ik toch opeens weer met dat glas wijn in mijn handen stond? En dat heeft, en ik blijf dat zeggen, dat heeft niets te maken met het feit dat jij zwak bent of dat je het niet kan. Wat hierbij een rol speelt, is dat je de deur nooit echt dicht hebt gedaan. En ik kan me nog heel goed herinneren, het was in 2015 en ik had al een maand of drie niet gedronken. En meestal was ik blij met wat dat me opleverde. Maar het was ook echt heel hard werken. Het waren 3 maanden van volhouden, doorzetten, focus op niet drinken. En ja, ik miste dat glas witte wijn nog heel regelmatig. Maar dat verlangen duwde ik natuurlijk weg, want ik had met mezelf afgesproken dat ik niet meer mocht drinken. Het moest afgelopen zijn. En wat ik dan nu met terugwerkende kracht ook zie, is dat mijn deur open stond. Ik vertrouwde op wilskracht en ik werkte niet aan de onderliggende redenen die ik had om te drinken. Ik deed het gewoon niet. Ik dronk niet. Totdat ik een nieuwe baan kreeg. En daar stonden we op een van mijn eerste dagen in de stad. En onderdeel van die stadstoer was een wijnproeverij. En die wijnproeverij die kwam voor mij volledig uit de lucht vallen. Ik was dus niet voorbereid. En mijn misschien, mijn ik zie wel, werd in die wijnbar al heel snel een ja. En voordat ik het wist, pakte ik het glas witte wijn dat me werd aangereikt aan en dronk ik gezellig mee. En er was één collega, die had ik de week ervoor in vertrouwen genomen. Ik had haar verteld dat ik niet meer dronk. En ik herinner me nog dat ze me heel even aankeek, maar ook niet zei. En ergens voelde ik me opgelucht. Ik was blij dat ik gewoon mee kon doen. Want wat had ik in godsnaam op die wijnproeverij anders moeten drinken dan wijn? Nou, wat gebeurde hier nou? Ik had geen plan. Er was geen structuur, ik had geen vangnet, ik had geen houvast. Mijn niet drinken was in die periode omgeven met proberen en ik zie wel, misschien. En dat was helemaal niet iets wat ik bewust deed. Maar onbewust had ik ruimte ingebouwd. En het enige wat ik op dat moment had, was die goed bedoelde intentie waarmee ik probeerde niet te drinken. En aangevuld natuurlijk met een berg aan wilskracht waarmee ik het al 3 maanden uitzong. Waarmee het me al 3 maanden lukte om niet te drinken. Maar al die goed bedoelde intentie en die wilskracht, die was op dat moment in die wijnbar, was die gewoon uitgeput. De volgende dag voelde ik me verschrikkelijk. Want in mijn opluchting dat ik gewoon mee mocht doen, was het natuurlijk niet bij dat ene wijntje gebleven. En fysiek voelde ik me beroerd, maar de mentale kater was nog veel groter. Waarom had ik het nou weer verknald? Waarom had ik die 3 maanden van niet drinken te grabbel gegooid? Zo voelde het echt op dat moment. Het voelde alsof ik terug was bij af. Alsof het nieuw bewijs was dat het me echt nooit zou lukken. Het was een diep gevoel van machteloosheid dat er meteen voor zorgde dat ik bleef drinken. Dat ik diezelfde avond mezelf alweer een wijntje inschonk en dat nog maanden daarna ben blijven doen. Tot ik weer voldoende vervelende, beschaamde momenten had verzameld om opnieuw te proberen niet te drinken. Een volgende herhaling van zetten. Want je weet misschien dat ik pas in 2020 voor de laatste keer ben gestopt. En het punt dat ik hiermee wil maken is dat het proberen, vanuit welke goed bedoelde en gemeende intentie dan ook, echt iets anders is dan een ferm besluit nemen dat je er klaar mee bent. Dat je alles gaat doen wat nodig is om je te bevrijden uit die greep van alcohol. En ik hoorde het laatst in een Amerikaanse podcast iemand zo zeggen, en ik heb het natuurlijk vertaald. Pogingen die uitgaan van proberen zijn alsof je af en toe een bezoekje brengt aan een leven zonder alcohol. Maar, zoals het gaat met bezoekjes, je vertrekt ook altijd weer. En elke keer dat je dat doet, maak je de cirkel die je juist zo graag wil doorbreken, die maak je alleen maar sterker. Want je zelfvertrouwen daalt natuurlijk meer en meer. En jij gaat steeds meer geloven dat je dit dus niet kunt. En wat er in die wijnbar ontbrak, was niet mijn verlangen om vrij te zijn van alcohol. Want dat wilde ik toen ook echt al. Alleen was mijn goed bedoelde poging vanaf het begin af aan gebouwd op voorbehoud. En wat er ontbrak, was een fundament. Want ik veranderde niets anders dan mijn gedrag. En ik vertrouwde erop dat ik hoop dat het deze keer goed gaat, me er doorheen zou helpen. Ik had ook geen plan voor dat moment in die wijnbar. Ik werd verrast door een glas wijn. Ik was samen met nieuwe collega's en ik schaamde me voor het feit dat ik niet zou mogen drinken. Het verlangen om normaal te zijn, om mee te mogen doen, dat won het op dat moment zonder dat ik de tijd en ruimte nam om de gevolgen van die keuze te overwegen. En voor mij is die avond in die wijnbar een voorbeeld van waar het verschil tussen een goed bedoelde intentie die is gebouwd op proberen en eentje die vertrekt vanuit een heel ferm besluit, dat werd voor mij daar pijnlijk duidelijk. En het ging op die avond niet over hoe gemeend mijn poging was, maar over het vertrekpunt van die poging. Iedere poging die ik deed, die was gebaseerd op proberen en wilskracht, die bracht me nooit naar het punt waar ik naartoe wilde. En wat ik nu zie, is dat een van die redenen waarom ik altijd startte met een voorbehoud, was dat ik bang was dat ik nooit meer zou mogen drinken. Dat mijn relatie met alcohol dan voorgoed ten einde zou zijn. En ik zei het net al, woorden doen ertoe. Woorden als nooit meer of voorgoed, die hebben een bijzondere impact op ons menselijk brein. Want nooit meer is een bijzonder lange tijd. Zeker als je geen idee hebt hoe je leven eruit komt te zien als je niet meer drinkt. Juist omdat drinken jarenlang heel belangrijk voor je is geweest. Hey, drinken is al jaren jouw vorm van beloning, troost, ontspanning, vermijding en demping. En alleen al het gevoel dat je daarvoor altijd afscheid van moet nemen, dat voelt als een gapend gat en een groot verlies. En dat is doodeng. En wat je brein dus doet in zo'n situatie, is dat het je een compromis aanbiedt. Een compromis dat eindigt in een poging die gebouwd is op een voorbehoud. Een voorbehoud dat betekent dat alcohol nog altijd een optie is. Je hebt alleen nu even een pauze genomen. De deur staat nog altijd op een kiertje. Wat er vaak gebeurt, is dat je weerstand voelt als het gaat over nooit meer. En die weerstand die komt in verschillende vormen. Van geen zin hebben, tot de overtuiging dat jou dit nooit gaat lukken. Maar weet je, het ervaren van de weerstand is op geen enkele manier een bewijs van jouw onvermogen. Het is alleen nog maar een bewijs dat jij niet echt achter je besluit bent gaan staan. En wat dus belangrijk is, hè, het punt van deze aflevering, is dat je een besluit neemt. Vaststaand, ferm, onwrikbaar. Ondanks het feit dat je die spanning voelt. Niet omdat je die spanning opeens niet meer ervaart. En als ik nu terugkijk op die maanden in 2015, toen ik 3 maanden niet had gedronken, dan zie ik nu iets wat ik toen niet zag. Want ik geloofde op dat moment dat ik was gestopt. En ja, ik dronk inderdaad niet, maar tegelijkertijd beheerste alcohol nog steeds mijn dagen. Ik was er continu mee bezig. Elke dag als ik thuis kwam uit mijn werk, elk feestje waar we naartoe gingen. De focus lag volledig op het niet doen. Terwijl er in mij echt een verlangen borrelde, omdat ik vast geloofde in de dingen die alcohol mij opleverde. Ik dacht dat het me ontspanning gaf, rust in mijn hoofd, erbij horen, met mijn introverte persoonlijkheid me met meer vertrouwen begeven onder de mensen. Dat zijn allemaal dingen die ik aan alcohol toeschreef. En in die maanden in 2015 ging dat innerlijke gesprek met mezelf onverminderd door. Ik negeerde het verlangen. En ik was ongelooflijk onzeker of ik het nou wel zou kunnen. En ik miste heel veel momenten van het mogen drinken. En ik was enorm onzeker hoe mijn leven eruit zou gaan zien. En dat innerlijke gesprek, dat verstomde dus niet. Want ik had gewoon geen duidelijk antwoord gegeven. Mijn verlangen naar alcohol veranderde niet. Want ik had geen aandacht geschonken aan iets anders dan mijn gedrag. Ik was het alleen maar aan het proberen. En dus was drinken voor mijn brein nog altijd een optie. En echt waar, dat is geen rust, dat is geen vrijheid. Je moet elke dag opnieuw aan de slag, de strijd voeren en hopen dat je wilskracht je niet in de steek laat. En dat is heel goed om daar een punt van te maken. Het is niet het niet drinken dat je uitput. Het is het bijna niet drinken dat dat doet. Allemaal energie die je niet kunt steken in belangrijkere dingen. In de mensen om je heen. In goed zorgen voor jezelf. Want je hebt al die energie nodig voor het dichtduwen van een deur die je nog niet gesloten hebt. En wat er nodig is om je relatie met alcohol duurzaam te veranderen, is een stevig en ferm besluit. Eentje die staat als een huis. En dit wordt ook wel een burn the boat decision genoemd. Nou, wat is zo'n besluit dan? Een burn the boat decision, daarvoor neem ik je mee naar het jaar 1519. In dat jaar arriveerde de Spaanse veroveraar Hernán Cortés met zijn troepen aan de kust van het huidige Mexico. En het was zijn doel om het machtige Azteekse Rijk te veroveren. En bij aankomst aan land gaf hij zijn troepen een radicaal en onomkeerbaar bevel. Verbrand de schepen. En dat was van hem een heel bewust besluit. Want deze actie zorgde ervoor dat er letterlijk geen weg terug meer was. Zijn mannen hadden geen andere keuze dan voorwaarts te gaan en zich vol in de strijd te werpen. En dat besluit om die schepen te verbranden zorgde er dus voor dat ze volledig toegewijd waren aan hun missie. Hernán Cortés gaf een helder en ondubbelzinnig signaal. Er is geen weg terug. We kunnen maar één kant op. Die van het onbekende, het gevaarlijke en het onzekere, maar ook het potentieel lonende pad. Het is die houding en die keuze waarmee die Cortés de twijfel en de terughoudendheid bij zijn mannen overwon. En dit is een ongelooflijk oud verhaal. Maar het laat je wel heel mooi zien wat er nodig is om goed bedoelde pogingen om te zetten in duurzame verandering. Een burn the boats decision zorgt ervoor dat je niet opgeeft als het even tegenzit. Dat je niet kiest voor de escape die op dat moment zo aanlokkelijk lijkt. En wat goed is om te benadrukken is dat het besluit zelf essentieel is. Maar dat het dus in essentie niet gaat over het veranderen van alleen maar je gedrag. Het gaat er niet om dat je besluit dat je nooit meer drinkt. Het gaat er vooral om dat je je committeert aan datgene waar je naartoe wil. Dat je besluit dat je niet opgeeft totdat je dat hebt bereikt. Ongeacht de moeilijkheden, ongeacht de obstakels die je onderweg zeker gaat tegenkomen. En dat is zo'n ongelooflijk groot verschil. En je verbrandt je schepen dus niet om jezelf iets te ontzeggen. Je verbrandt ze om ergens naartoe te gaan. En dat is het punt waarop het begint. En het besluit dat je op dat moment dan dus ook neemt, is niet een eindpunt. Nee, het is je startpunt. En wat ik in al die jaren waarin ik probeerde te stoppen niet wist, is dat een ferm besluit iets nodig heeft om op te kunnen leunen. Om op te kunnen terugvallen. En, ik zeg het nog maar een keer, dat is dus niet nog meer wilskracht of motivatie. Want al mijn andere pogingen waren juist gebouwd op die uitgangspunten. Nee, wat ik nodig had, was een stevig fundament. Een plan, structuur, het vergaren van inzichten, leren over alcohol, maar ook over mezelf. Onderzoeken waarom ik nou eigenlijk dronk. Waarom alcohol zo'n aantrekkingskracht op mij had. Leren om met het verlangen naar een glas wijn om te gaan, in plaats van het alleen maar te negeren en weg te duwen. En zeker ook me te omringen met mensen die me snappen. Zonder een fundament verandert er in wezen niets en bouw je iedere poging opnieuw op hoop in plaats van op vertrouwen. Op wilskracht in plaats van op nieuwsgierigheid en op regels in plaats van op compassie. En als het dan misgaat en jij weet uit eigen ervaring, net zoals ik, dat die kans dan levensgroot is, dan voel jij je weer alsof je gefaald hebt. Terwijl dat dus niet is wat er speelt. Jij doet wat je kunt, alleen gebruik je daar tot nu toe niet de juiste middelen voor. En wat er dus ontbreekt, is een fundament. En in een eerdere aflevering van deze podcast heb ik het er alles over gehad. De 4 C's van de Amerikaanse coach Dan Sullivan. Commitment, courage, capability en confidence. En als dit je boeit, luister die aflevering dan zeker nog een keer. Aflevering 15. Wat als ik weer faal? En die 4 C's die gaan over hoe verandering werkt. Over de fases die je doorloopt als je iets in je leven wil veranderen. En die fases die kennen een volgorde. Veranderen start namelijk bij commitment. Bij een vastberaden innerlijke keuze. Dat moment waarop je zegt ik wil dit niet meer. En ik ga er alles aan doen om te komen naar het punt waar ik zo naar verlang. En dan volgt courage. Ofwel moed. Je komt in de actie, ook al vind je het rete spannend en heb je nog geen enkele garantie dat het wel gaat lukken. De derde is capability. Dat is de fase waarin je leert. Waarin je bouwt aan je set van tools die je hebt om dat wat je wil bereiken, gaat bereiken. En hier hoort dus ook vallen en opstaan bij. En dan als laatste komt confidence. Als laatste volgt het vertrouwen. Wat Dan Sullivan zegt is, confidence comes last. Confidence is the reward. Confidence komt als laatste, niet als eerste. En precies daar gaat het vaak fout. Want we denken vaak dat we eerst voldoende vertrouwen moeten hebben voordat we een stap kunnen zetten. Terwijl vertrouwen dus komt door het te doen, niet andersom. Het gedachtegoed van Dan Sullivan, ik hou ervan, die laat dus echt zien dat het andersom werkt. Confidence comes last. En dan heb ik een vraag aan jou. Waar sta jij op dit moment? Ben jij nog altijd aan het proberen? Of ben je bekend met die burn the boats decision? En alles is goed. Maar wat belangrijk is dat jij voor jezelf eerlijk wordt. Waar sta je? Want dat is het besef waarvanuit je verder kunt gaan. En neem dan ook niet langer genoegen met proberen. Gun jezelf een eerlijke kans om datgene waar je zo naar verlangt te bereiken. Want ik geloof echt dat dat kan. En wil je jouw fundament samen met mij neerzetten, dan kan dat. Ik doe niets liever dan jou helpen op jouw pad naar vrijheid van alcohol. Op 7 september start mijn groepsprogramma, Van Fixatie naar Vrijheid. En de inschrijving daarvoor sluit al snel. Check de show notes of mijn website voor alle informatie over dit programma. En heb je vragen? Aarzel dan niet me een mail te sturen. Nanja@overstreepjeinvloed.nl. Dankjewel dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar je zonder oordeel mag onderzoeken wat alcohol voor jou betekent. En of je daar nou werkelijk gelukkig van wordt. En ik hoop dat je voelt dat je er niet alleen voor staat. En wil je nou meer van dit, dan heb ik een hele mooie suggestie. Want mijn boek is verschenen. Onder dezelfde titel als deze podcast. Blij Alcoholvrij. In dit boek deel ik nog meer persoonlijke verhalen en ervaringen, inzichten en perspectieven. Om je te helpen je relatie met alcohol duurzaam te veranderen. Niet vanuit wilskracht of door het stellen van nog meer regels. Maar door je te laten zien hoe je het verlangen ernaar kwijt kan raken. Zodat jij uiteindelijk weer vrij kunt kiezen. En de link om het boek te bestellen vind je in de show notes. En ik ben echt altijd benieuwd en geïnteresseerd in wat het je brengt. Deze podcast, maar ook het boek. Want voor jou maak ik dit. Laat je het me weten?